dan gaan wij naar de fractie van het CDA. Aan het woord is de fractievoorzitter, de heer Bankers.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-beschouwing voor de begroting 2015 heeft als titel De kunst van het loslaten. Het moet op zijn minst tandenknarsend en met de nodige twijfel gepaard zijn gegaan. Het besluit van het Rijk om de taak op het gebied van zorg, jeugd en arbeidsmarkt te decentraliseren. Althans, dat mogen we opmaken uit de wijze waarop het Rijk deze taken overdraagt. Landelijke politici hebben de grootst mogelijke moeite om de consequenties in te zien. Gemeenten zijn geen uitvoeringsorganisaties van het Rijk, maar een autonome bestuurslaag. Daar hoort beleidsvrijheid bij, die niet wordt ingeperkt met regelgeving vanuit Den Haag, zogenaamd om de rechten van de inwoner te beschermen. Het is een tegenstelling op zichzelf. Gemeenten meer taken geven, omdat zij beter in staat zijn dan het Rijk om goede zorg te bieden, uitgaan van vertrouwen, en tegelijkertijd diezelfde lokale overheid te wantrouwen als het gaat om de daadwerkelijke uitvoering. Die tegenstelling is eenvoudig te verklaren. Het gaat Den Haag primair niet om betere zorg. Als dat het motief is, dan had men al veel eerder kunnen decentraliseren of deze decentralisatie onder de juiste voorwaarden laten plaatsvinden. Dat betekent met veel beleidsvrijheid, voldoende financiële middelen en een beter tijdspad. Nee, de grenzen van de verzorgingsstaat en dan met name de financiële grenzen zijn aanleiding geweest voor dit besluit. Voormalig minister en de huidige burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen, vat het op een VNG-bijeenkomst onlangs goed samen. Hij zei, en ik citeer, ik heb de politiek van zowel landelijk als lokaal niveau meegemaakt. Als men in de Kamer spreekt over decentraliseren, dan bedoelt men eigenlijk bezuinigen. Bezuinigen op een makkelijke manier, wel te verstaan. Want wat men feitelijk doet, is de taak over de schutting gooien van de gemeente onder niet optimale omstandigheden. Al met al volstaat het Rijk de kunst van het loslaten niet. De landelijke invloed op het gemeentelijk beleid stopt niet bij de decentralisaties. Vanwege de bestuurlijke afspraken rondom de normeringssystematiek, het trap-op- en trap-af-systeem, ondervinden wij als gemeente de gevolgen van het grotendeels uitblijvende economische herstel. Akkoord na akkoord wordt door dit kabinet afgesloten, maar de krimp van de rijksuitgaven houdt aan en leidt tot lagere inkomsten in het gemeentefonds. Het blijft frustrerend dat goed financieel beleid lokaal niet afdoende is. Als we terugkijken op de voorbije 5 jaar, dan hebben wij in de gemeente Asten onze verantwoordelijkheid genomen. De kerntakendiscussie is gevoerd, het scenario denken opgepakt en de strategie rondom de samenwerking bepaald. Het heeft geresulteerd in de besparing van meer dan 1 miljoen euro. Daarbovenop komt nu een bezuinigingsopdracht van bijna 1 miljoen euro voor het jaar 2015. En als de meerjarenramingen niet wijzigt, een opgave van nog eens 1,2 miljoen euro richting 2018. Kortom, het Rijk vraagt of wij als gemeente Asten in 10 jaar tijd de grootste wijziging ooit in het lokale bestuur willen doorvoeren, meer moeten gaan samenwerken met andere gemeenten en terloops een bedrag van miljoenen euro's besparen. Het is te hopen dat de trap niet verder naar beneden gaat, maar onze fractie is daar allerminst zeker van. Hoewel dit kabinet de wens om 100.000 plus gemeenten te creëren heeft laten varen, geldt dat vooralsnog niet voor de besparing van landelijk 1 miljard euro die deze wens had moeten opleveren. Mocht het kabinet deze wens doorzetten, volgt een hogere taakstelling voor ons lokaal in 2018 of de jaren na 2018. Dit heeft weinig meer met loslaten te maken, eerder met laten vallen. Als het gaat om loslaten, hebben we in ieder geval een voorbeeld van hoe het niet moet. Dat brengt ons op de lokale situatie. Hoewel het spaarbankboekje van onze gemeente goed gevuld is en we bij de financieel gezondste gemeente van Nederland behoren, is er volgens onze fractie aanleiding genoeg om verantwoord te blijven besparen. Tegelijkertijd leeft er bij ons het besef dat de minderlijke pijnlijke maatregelen wel zijn uitverkocht. In de begroting 2015 zijn alle maatregelen uit de voorjaarsnota 2014 geëffectueerd. Als fractie hebben wij eerder al onze vraagtekens geplaatst, overigens herhaaldelijk, bij maatregelen als het verhogen van leges, de verplaatsing van het VVV-kantoor, het afschaffen van een commissie en het plaatsen van reclameuitingen aan lantaarnpalen. Het zijn in onze optiek keuzes die ingaan tegen goed bestuur en of de wens om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor inwoners en toeristen. Datzelfde geldt overigens voor een lichte lastenverhoging. Als CDA zijn wij niet voor lastenverhogingen en dienen wij primair te kijken naar of we de juiste dingen doen en ze ook goed doen. Echter, bij een dergelijk grote taakstelling is het haast onmogelijk om een lastendruk buiten beschouwing te laten. De huidige verhoging is bovendien verdedigbaar in het licht van mogelijk andere consequenties, namelijk het mes nog dieper zetten in voorzieningen of onderhoud. Onze fractie wil deze gelegenheid aangrijpen om ook naar de nabije toekomst te kijken. Ambtelijk wordt op dit moment een nieuwe bezuinigingsronde voorbereid onder de titel Ambities, Taken, Geld. Als fractie herhalen wij ons standpunt dat bij eventuele bezuinigingen niet alleen kritisch naar lokale zaken gekeken moet worden, maar ook naar de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente participeert. Als de lokale overheid zich steeds meer moet beleggen op het uitvoeren van haar kerntaken, dan geldt datzelfde voor bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen. Voor PIL 6.1 en de samenwerking met Zomeren geldt voor ons dat moet worden gestreefd naar zo'n optimaal mogelijke efficiëntievoordelen. In het najaar van 2010 heeft de gemeenteraad een kerntakendiscussie gevoerd. Ik heb dat zojuist al aangegeven. Achteraf kunnen we onszelf wel de vraag stellen hoeveel taken we daadwerkelijk hebben geschrapt. Vanwege de aanhoudende druk om te bezuinigen ontstaat langzaam het moment waarop we deze exercitie opnieuw mogen uitvoeren. Voor onze fractie geldt dat veiligheid en handhaving een primaire taak is van de overheid. Op de openbare ruimte is al dermate veel bespaard dat het daar ook begint te knellen. Als goed leefbare en toeristische gemeente is het onwenselijk om nog dieper het mes te zetten in wegenniveau en het beheer van het groen. De grootste opgave ligt de komende jaren dan ook op het sociaal domein. Het is taak om zo snel mogelijk op een verantwoorde manier de zaken budgetneutraal uit te voeren. Het bieden van noodzakelijke zorg staat daarbij wel voorop. Dat moet een vanzelfsprekendheid zelfs zijn. In de ondersteunende sfeer bestaat wellicht de mogelijkheid om zaken wel efficiënter en effectiever aan te pakken. Het CDA stelt in dat verband de overige politieke partijen binnenkort voor om een rekenkameronderzoek in te stellen naar professionele organisaties die in de nulde en eerste lijn actief zijn. Wij bedoelen daarmee met name de welzijnsaanbieders. Doel is om inzicht te krijgen in hoe zij opereren en of er taken zijn die op een verantwoorde manier in de samenleving zelf kunnen worden belegd. We komen hiermee terug op het punt van loslaten. Het CDA is altijd groot voorstander geweest om maatschappelijke taken zoveel mogelijk in de gemeenschap, dat wil zeggen dicht bij de mensen, te beleggen. Niet vanuit het oogpunt om te besparen, maar omdat we hiermee mensen betrekken bij de wereld om hen heen. Vanuit die intrinsieke motivatie is meer te halen dan door bezuinigingen als drukmiddel in te zetten. De realiteit is nu dat het drukmiddel wel degelijk aanwezig is. Onze bijdrage begon niets voor niets voor de wijze waarop de landelijke overheid zaken nu loslaat. De landelijke overheid komt daar wellicht mee weg, wij niet. Onze kracht en tegelijkertijd kwetsbaarheid is dat ons beleid de inwoners direct raakt. Wij kunnen ons nergens achter verschuilen en dat willen we ook niet. Dat betekent wel dat mogelijke bezuinigingen die onze inwoners echt gaan raken op een verantwoorde manier moeten worden bewerkstelligd. Met participatie van inwoners en ondernemers, met een juist tijdpad en de benodigde financiële middelen om die veranderingen in gang te zetten. Laat ons het slechte voorbeeld uit Den Haag niet volgen, maar deze tijden gebruiken om op een verantwoorde manier een slag te maken door te investeren in onze eigen krachtige gemeenschap. Voor zover een eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, leden van de Raad. De algemene beschouwingen zijn gehouden. Er zijn een zestal amendementen ingediend door één of meerdere andere fracties ondersteund. Ik stel u het volgende voor ten aanzien van de amendementen. Ja, meestal is het zo dat er in een reguliere raadsvergadering maar één amendement ingediend wordt en dan hebben wij het gebruik dat we dan eerst aan de raad de hele ronde maken en dan vervolgens het college in de gelegenheid stellen ook iets te vinden van het amendement. Ik stel voor, omdat we vanavond ook vanwege die duidelijke lijn en ook dus het tijdsaspect, dat we die lijn handhaven. Dat wil zeggen dat ik, als wij zo meteen gaan onderbreken, dat daarna het college een reactie zal geven op de algemene beschouwingen, antwoorden op de vragen die gesteld zijn, misschien hier en daar de zaak in een bepaald kader te plaatsen, dan wel te reageren. Maar dat het college dan nog niets zegt over de amendementen, maar dat u dan als raad in de daarna volgende termijn die amendementen meeneemt. Vervolgens kan dan het college daarop reageren. En dan zal ik niet te streng zijn met een termijn. Dat zou een voorstel kunnen zijn. Als u zegt, dat is goed, dan heeft iedereen het gehoord. Als u een andere suggestie heeft, sta ik daar open voor. Maar dan wijk ik af van de gedragslijn zoals we dat gedaan hebben. Zullen we het...
Oh, voorzitter, u zegt dan, dan gaat u een derde termijn...
Dat betekent dat ik dan een derde termijn natuurlijk in het leven roep. Want ik vind wel dat er dan voldoende gelegenheid moet zijn om over de amendementen een goed standpunt van de raad te krijgen. Dus dat betekent, daar ga ik niet zeggen van, ja, dat ene is nog niet duidelijk. En dat, nou, dus dat betekent dat ik hiermee bereik dat uw raad het eerste aan zet blijft. Dat het college in de gelegenheid is om van die amendementen ook iets te vinden, althans u te informeren. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een amendement niet uitvoerbaar is, om maar eens iets te zeggen. En dat u dan vervolgens daarna ook nog voldoende gelegenheid krijgt, misschien in een extra termijn, over de amendementen, om daar nog iets van te vinden. Zullen we die afspraak maken? Nou, dat zo gezegd hebbende, dan gaan wij nu onderbreken. Het is dadelijk 6:15, dus dat past goed in het schema. Denkt u dat wij aan een onderbreking van 1,5 uur voldoende hebben? U wilt om 8:00 weer beginnen wat de oorspronkelijke afspraak is? Nee, dat is 1:03. Nou, wij hadden voorzien 6:30, 8:00. Met uw instemming, maar ik probeer eventjes aan te horen wat wij gaan doen. 6:15, 7:45 is een mogelijkheid. Maar uw raad... Zullen we het zo doen, dat we 1,5 uur aanblijven?
Voorzitter, even. Ik dacht dat tijdens de van 8:00 was aangekondigd.
Ja, dat klopt.
En waar gaat het ons om? Om de burgers in Asten te
doen? Ja, nou oké. Okay. Nou, dan is dat ook een heel goed argument. Wat me even door het hoofd vloog. Maar laten we dan 8:00 aanhouden. Dan hebben die burgers die om 8:00 aanschuiven de mogelijkheid om... dan handhaven wij 8:00. En dan...
Voorzitter, ik heb nog één vraag. Dat betekent dat wij wel nog een aantal amendementen moeten ontvangen.
Dat betekent, maar ik heb nog even tijd, dat betekent dat ik de bode opdracht geef. Volgens mij lagen de amendementen genummerd A1, 2 en 3 al op tafel. Er zijn A4, 5 en 6 aan de toegevoegd. Als u 5 minuten wacht, dan krijgt u A4, 5 en 6 in ieder geval aangereikt. En dan hebt u ze alle 6. Akkoord? Dan... die liggen hier. Dan stel ik voor dat de vergadering is geschorst. Ja.